Geliefden in de Heer Jezus Christus, het woord of de stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 9. Ik lees u daarvan voor de versen 30, 31 en 35. Lucas 9, de versen 30 en 31 en 35. Daar spreekt het woord des Heren aldus. En ziet, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elias, de welke, gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. En vers 35, en er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde zoon, hoort hem. Tot zover. Wij waren op de bijbellezingen aan het einde gekomen van de geschiedenis van Elia. En als afsluiting van die geschiedenissen van Elia wilde ik graag vanavond dit schriftgedeelte met u overdenken. Ook daarin is nog een keer sprake van Elia. Even hiervoor heeft Petrus beleden dat Jezus de Christus is. Dat wist hij niet van zichzelf, maar dat wist hij door de Vader, die hem dat had geopenbaard. In diezelfde tijd heeft de Heer Jezus voor het eerst gesproken duidelijk met zijn discipelen over zijn lijden, dat hij moest lijden, sterven, begraven worden, maar ook dat hij weer zou opstaan uit de doden. Daarop slaat het begin van het ons gelezen schriftgedeelte en het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden dat hij meenam Petrus, Johannes, Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. Er staat boven geschreven boven dit schriftgedeelte de verheerlijking. Zo wordt het ook altijd uitgelegd, dat Christus door de Vader verheerlijkt wordt. En dat hij in die heerlijkheid mocht delen, die hij van de hemel als het ware kreeg, en dat hij in die situatie bewust en heel persoonlijk in volle vrijheid nogmaals zou kiezen de weg van de vernedering, de weg van het kruis. Daar zit natuurlijk wel heel wat in. Maar toch wilde ik dit schriftgedeelte vanavond anders verklaren. En het niet zien als een heerlijkheid die de Vader hem verleent, maar als een heerlijkheid die van binnenuit van hem afstraalt, zodat zelfs zijn kleding blinkende werd. Men heeft gewezen op de vernedering. In die zin dat die heerlijkheid die Christus hier kreeg, een geleende heerlijkheid was. Die wordt meegebracht door Mozes en Elia uit de hemel. En dat dat daarom in principe vernederend voor hem was, omdat hij zelf de Zoon van God was, met heerlijkheid bekleed. En dat hij nu als mens, middelaar Gods en der mensen, dat hij het nu moet doen met een afstraling van de hemel die op hem komt. Die hij ook weer los moet laten. Ik dacht dat er geen grond was, genoeg tenminste, om het zo te verklaren. Persoonlijk krijg ik veel meer de indruk dat die heerlijkheid, zoals ik reeds zei, van binnen uitkomt. Dat zullen we dan in de verklaring nog wat trachten te verduidelijken. De Heere Jezus is gegaan op een berg, dat gebeurde wel meer, dat hij in de eenzaamheid ging om te bidden. Zoals ook in de Hebreeënbrief geschreven staat, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen heeft opgezonden tot God met sterk roepen en tranen. Welke berg? Er wordt gedacht aan de berg Tabor. Er wordt ook wel gedacht aan de berg Hermon. Ook daar wilde ik van afwijken. Niet dat het zo belangrijk is. Dat voelt u wel aan. Maar als je de kaart bekijkt, dan zie je het Hermongebergte, de Tabor. De Tabor heeft de oudste traditie. Maar ze is moeilijk te aanvaarden, omdat in die tijd een behoorlijke bevolking aanwezig was op de berg Tabor. En het niet die eenzaamheid is die ons hier tegenkomt. Maar dan ligt daar aan deze kant, Hermon, Tabor, het Karmelgebergte. In dezelfde streek. En daarom gingen mijn gedachten, hoewel het dus niet zo belangrijk is, toch gaan mijn gedachten naar het Karmelgebergte, want daar heeft die godsopenbaring plaats gehad, lang geleden, van Elia. Waar Elia gebeden heeft om hemelvuur. Waar is de Heer? Antwoord mij, mijn God. En de Heer heeft daar ook antwoord gegeven. En het vuur daalde neer van de hemel om het offer te verteren. Nou, omdat wij juist de geschiedenissen van Elia hebben overdacht, daarom wilde ik nu geen Tabor of Hermon, maar denken aan de Karmel. De Heere Jezus gaat dus op die berg met enkele van zijn discipelen. Dat, weet u, dat gebeurde meer dan eens, Petrus, Johannes en Jacobus. Dat drietal werd vaak door de Heere Jezus meegenomen als hij de eenzaamheid zocht. Ook kom je ze tegen als hij het dochtertje van Jairus ging opwekken. Meerdere malen kom je tegen dat Petrus, Johannes en Jacobus met de Heere Jezus mee mogen. Je zou zeggen, om welke reden? Ach, de Heere Jezus had dan behoefte om in een kleiner gezelschap bepaalde dingen te doen of om bepaalde dingen te zeggen. En dan gaat de Heere Jezus Christus in gebed. En dat bidden van de Heere Jezus Christus een bijzonder bidden geweest is. Dat mogen wij gerust aannemen. Hij is nog degene die aan de rechterhand Gods voor ons bidt. Er is in zijn leven op aarde altijd een sterke gemeenschapsdrang geweest met de Vader. Hij kon zeggen, ik doe niets zonder mijn Vader. Wat ik van hem gehoord heb en gezien heb, dat doe ik en dat spreek ik. Hij zelf heeft het mij als het ware voorgehouden wat ik zeggen en wat ik spreken zal. Altijd weer word je geconfronteerd met die sterke gemeenschapsband die hij had met zijn Vader. Nu weten wij dat de Heer Jezus God en mens was in één persoon. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Dat is natuurlijk een onbevattelijk wonder. God en mens in één persoon. De hoge en de verhevene die zo ontzettend laag afdaalt op de aarde. In ons vlees en bloed. De schrift noemt dat een overgang van die rijk was, is arm geworden. Die zichzelf heeft vernietigd of ontledigd, de gestalte van een dienstknecht aannemende. En wij zeggen wel eens, hij heeft kroon en troon verlaten om onder ons te wandelen en zijn werk te doen. Begrijpen kunnen wij dat nooit, dat hoeft ook niet. Het is het belijden van de kerk dat Jezus Christus God en mens is in één persoon. Soms zou je zeggen, dan lijkt het alsof die goddelijke natuur er doorheen breekt. Dan waren de mensen verwonderd. Dan zeiden ze, wie is hij toch dat de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Soms ging er zo'n majesteit van hem uit, dat terwijl ze hem van de steilte van de berg af wilde werpen, niemand hem aan kon raken. Hij ging zo tussen hen door weg. Toch, over het geheel genomen, kunnen we in de evangeliën bemerken dat zijn goddelijke natuur schuilgaat, verborgen is achter zijn menselijke natuur. Hij was veracht en de onwaardigst onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheden, en ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Wij achten hem een van God geplaagde, geslagene en verdrukte. Voor de idee van de mensen had hij niet dat goddelijke wat de mensen zich voorstelden. Maar ging hij zijn weg als één onzer, uitgenomen de zonde. Toch, en daar viel mijn aandacht op, toch moet dat wel iets diep ingrijpends geweest zijn. voor Jezus. Om die goddelijke natuur als het ware in die menselijke natuur te verbergen. Want hij is niet veranderd, God de Zoon is niet veranderd in een mens, maar hij heeft de mensheid aangenomen, erbij aangenomen. En weet je, nu is hij op die berg. Je kunt zeggen, ja, je kunt overal bidden. Het is ook zo. Je kunt ook zeggen, je kunt nergens bidden. Maar in het gaan op de berg ligt voor mij uitgedrukt, dat is nou de levensrichting, de denkrichting van de Heer Jezus. Naar boven. Boven het gewoel hier op de grond. Boven ons kleine gedoe. In dat gaan op de berg lijkt het wel alsof de Heer Jezus dichter bij de hemel wil komen. Of dat hij boven dat menselijke, dat omgaan met de mensen, dat verdragen van de mensen, dat horen van onze goedkope praatjes, dat hij naar omhoog wil. Dat dat de richting is van zijn geest. De hemel, de Vader, de Heilige Geest, de heerlijkheid, de engelen, waar alles zuiver en rein is. En daarom ging hij zo vaak naar de bergen, om te schreeuwen en om te huilen om ons, ook om ons, om het bekend te maken aan God. Al die lasten die hij droeg van ons mensen. Ook om kracht te ontvangen. Om de weg te gaan. Want op hem was de Heilige Geest zonder mate. En nu hier bij die, ja, nou noem ik het dan ook eigenlijk geen verheerlijking. Maar nu, bij dat heerlijk worden, kun je merken dat Jezus Christus tijdens het bidden zo dicht genaderd is tot zijn, ja, mag ik zo zeggen, zijn oorsprong, zijn huis, waar hij woont, waar hij woonde, in de hemel, bij God, voor het aangezicht van de Vader, dat hij in dat geestelijk contact met de hemel, dat zo groot geworden is, dat zijn godheid, zijn God zijn, lijkt uit te breken en door te breken naar buiten. Alsof hij niet langer meer op de aarde is en zijn kan. dat de kracht van zijn heerlijkheid en zijn goddelijke natuur zo dicht zijn bij de troon van God, dat hij als het ware geheel en al doorgloeid wordt. Het begint te stralen. Het vlees, het arme vlees, ons vlees en bloed. Het lijkt wel alsof het zijn godheid niet langer kan verbergen. En of dat zijn vlees vergoddelijkt wordt door de heerlijkheid. Want terwijl hij bidt, werd de gedaante, zijn hele wezen, ook lichamelijk, werd veranderd. Zijn aangezicht begint te stralen als de zon. En zelfs dwars door de kleding heen dringt de heerlijkheid door. Jezus sprak eens van de heerlijkheid die hij had bij de Vader. En het lijkt wel hier of die heerlijkheid nu loskomt. Zodat zijn lichaam bij de heerlijkmaking komt. Een verheerlijk lichaam. Een geestelijk lichaam lijkt het wel te worden. Niet meer gewoon. Alles verandert. Wat is dat een ontzettend ingrijpende gebeurtenis geweest. Dat is nog nooit gebeurd. Zolang hij op aarde geweest is. Hij deed wonderen en tekenen. Hij wekte de doden op en maakte melaatse gezond. Maar nog nooit is het gebeurd dat hij als het ware lijkt verslonden te worden, de mensheid, door de goddelijke heerlijkheid. En ja, ik moet daar uiteraard enigszins plastisch over spreken. Om het te verduidelijken. Neem me dat nu niet kwalijk. Ik doe het met eerbied. In de hemel ziet God zijn zoon daar op die berg stralen. Er is een uitstraling, een contact zo sterk tussen de berg en de hemel, dat het lijkt wel nog één stap. Dan is de Heer Jezus waar hij eigenlijk hoorde. Waar hij van eeuwigheid was, in die heerlijkheid. En dan opeens en ziet. Op dat ogenblik. Op dat ogenblik komen er twee mannen. Om met hem te spreken. Mozes en Elia. Mozes, de hand, de wetgever. Zo wordt hij wel genoemd. Door middel van Mozes heeft God zijn wet aan Israël gegeven. En Elia wordt genoemd de handhaver van de wet. Die ijverde zijn leven lang voor de handhaving van Gods heilige wet. Hoe komen die zo opeens hier? Hoe zijn ze herkend? Dat weet ik ook niet. De discipelen hebben hen herkend. Je had nog geen foto's. Maar ze zullen dat door een ingeving hebben geweten. En nu op het moment dat Jezus Christus naar zijn menselijke natuur lijkt verzwolgen te worden en veranderd te worden in een punt destijds, nu opeens stuurt God deze Mozes en Elia naar de Heere Jezus om met hem te spreken. Wat hebben ze moeten bespreken? Ze hebben zijn uitgang uit Jeruzalem moeten bespreken. En die uitgang uit Jeruzalem, dat betekent, ze hebben de weg van lijden, van sterven, van de allerdiepste vernedering en versmaadheid, hebben ze hem voorgehouden. Ze hebben het hem verteld. Want naar zijn menselijke natuur, zegt onze belijdenis, was de Heer Jezus niet alwetend, niet overal omtegenwoordig, enzovoorts. Hoewel hij wist de dingen die komen zouden, toch lees je in het lijden dat hij verbaasd en beangst geweest is. Nu komen deze twee mannen, die komen hem als het ware bepalen bij de wet, bij de wil van God. Hij moet niet heerlijker worden. Hij moet terug. Er moet meer afstand komen tussen de hemel en tussen hem. Want het lijkt dat hij uitgroeit uit alles, uit de vernedering, uit die zwakke menselijke natuur. En nu zegt Mozes, er staat geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Het volk heeft amen daarop gezegd, maar ze hebben het niet gedaan. Mozes heeft hevig vertorend, heeft de tafels van de wet kapot gegooid op de grond in gruzels, toen hij zag hoe het volk danste rond het gouden kalf. Die Mozes, hij wordt genoemd een zachtmoedig mens. Hij kon niet meer doen dan die wet doorgeven en zeggen, ach, hadden jullie maar een hart om de Heere te vrezen, om te wandelen in zijn wegen. Maar hij moest constateren dat dat niet ging. Zelf overtrad hij ook het gebod van God, waarom hij niet in Kanaan mocht inkomen. Mozes heeft de wet gegeven. Elia was de man, een duidelijk eruit springend leven, die zijn leven heeft geijverd voor de handhaving van die wet. Weg met de Baaldienst. Weg met de vreemde goden. En Elia, tja, die heeft het ook niet zo ver kunnen krijgen, zoals het eigenlijk moest zijn. Hij mocht dan als instrument, als middel in Gods hand, krachtig zijn opgetreden, en waardoor misschien veel mensen zijn wakker geschud. Maar om het nou zo te krijgen zoals God het hebben wil, dat kon hij niet. Dat kon hij niet. Absoluut niet. En ja, tenslotte is Elia ook, dat hebben we de laatste keer gehoord, hij is ten hemel gevaren. Hij heeft zijn werk ook niet af kunnen krijgen en Elisa niet. Eigenlijk geen van allen. Je zou zeggen, hoe diep tragisch God zendt profeten, God geeft zijn wet, maar uiteindelijk wordt die wet niet gehoord. Zoals het moest. En ook niet gehandhaafd. Zoals het moest. Toch bleef de wereld staan. De mensen bleven leven. Als de mensen stierven, dan kwamen waren er dan weer andere mensen. Dat draaide zomaar door. Totdat de Heer Jezus Christus kwam. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet in het midden mijns ingewands. Hij breekt hier bijna uit in heerlijkheid. Maar hoe moet het dan? Hoe moet het dan verder? Dan kan, met eerbied gesproken, de verblijfsvergunning van Elia en van Mozes in de hemel wel ingetrokken worden. Want die Mozes en die Elia en al die anderen die er zijn, die zijn gelukkig, die zijn in de hemel. Maar alleen op grond van die meerdere Elia, die de wet niet alleen zou kennen, weten, verstaan naar haar diepste bedoeling, maar die ook die wet zou vervullen, helemaal, tot in alle delen. En ja, nogmaals, vergeef me dat ik het wat misschien te menselijk zeg. Er is even spanning. Want die heerlijkheid daar op de berg, die schijnt tot in de hemel toe. Daar komen ze nou aan. En ze praten met hem. Er staat niet hoe lang, maar wel enige tijd. De discipelen zijn in slaap gevallen. En ze hebben dus verteld van het lijden, het sterven, de uitgang. Ze hebben gezegd, hier is geen uitgang, meester. Hier op deze Karmelberg. U kunt hier vandaan toch niet opvaren. Wie maakt de wet heel? Wie raapt stuk gegooide tafels op? Wie draagt de straf? Want je kunt er wel eens even 450 Baal priesters doodslaan, zoals Elia deed. Maar daar is niet mee afgelopen. Je zou kunnen zeggen, hij kon ons, dan konden ze ons allemaal wel doodslaan. Als het daarover loopt. Hoe wij zijn, voor God en voor de naaste. Hoe moet dat? Kijk, en op dat moment is er dat gesprek. Niet groeien. Maar sterven. Niet in de zon gaan staan. Maar als een tarwekorrel in de aarde geworpen worden en sterven. Mozes en Elia hebben misschien gezegd. Wie zijn dat? Die mannen die daar liggen te slapen. Oh, dat zijn drie van mijn discipelen. Petrus en Johannes en Jacobus. Oh. Geloven die in u? Ja, die geloven in mij. Wie betaalt dat? Wie betaalt er voor deze mensen een enkele reis? Naar de zaligheid? Naar het eeuwige geluk. Wie betaalt er voor alles wat zij, want zij slapen nou. Terwijl u bad. Terwijl u heerlijk wordt. De stralen drongen tot ons door in de hemel. U weet van uw uitgang. Niet hier door het vlees heen naar de heerlijkheid. Maar door het kruis. Door de vernietiging, de vernedering heen. Zo moet het gaan. En dan is er voor die drie en die anderen. En voor Mozes en Elia is er hoop. Een gegronde hoop. Dan kunnen we verder zingen. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Wat is dat treffend. Dat deze mannen uit de hemel, dat zij de Heere Jezus Christus wijzen op de eis van de wet en op de straf die de wet bedreigt. Vervloekt is ieder die er niet in blijft. Dat hebben ze toch gehoord? En als we nu niet gebleven zijn in die wet om die te doen, dan zal de vloek ons toch moeten treffen. Die vloek is alleen weg. Als hij een uitgang volbrengt te Jeruzalem. Als hij als de alleronwaardigste onder de mensen eruit gedreven wordt. Uit de stad. Uit de legerplaats. De smaadheid dragende. Zo alleen kunnen Mozes en Elia rustig blijven. En terugkeren naar huis. Zo alleen is er ook verwachting voor ons. Niet als Jezus hier in een punt des tijds verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar dat hij terugkomt. Terugkomt in het zuchtende, krimpende, straks schreeuwende vlees, dat van God en mensen verlaten zal zijn en verdoemd. In heerlijkheid komen Mozes en Elia met hemelglans op hun gezichten. En ze vertellen de meester dat zijn heerlijkheid weg moet. En dat hij niet zo moet stralen bovenop de berg. Want het is geen tijd. Er is geen tijd voor. Nu niet. Dan is er ook een zeer diepe vernedering in. Want het betekent iets inleveren. Het betekent heel dicht bij God. Met je gedachten als het ware in de hemel zijn. Maar nee, je kunt niet komen nog. Want als u komt, Heer Jezus, nu, dan moeten wij terug. Dan moeten wij eruit. En Abraham ook. En al die mensen die verlost zijn. Kijk, wat is dat? Dan behorende tot de staat van zijn vernedering. Dat hij hier door twee mensen die zondaars waren. Die een ontzettend grote plaats ingenomen hebben. In de geschiedenis van de Godsopenbaring. Mensen. Die toch ook niet brandschoon waren. Die uit genade zalig geworden zijn. Maar dat deze mensen, de koning der ere, komen aanspreken. Toe, laat het niet zo licht worden op de berg, want u bent toch gekomen om in het donker te gaan. Uw weg zal toch in de diepste duisternis eindigen. En het was licht. Want in de hemel zelf was ontroering. U hebt toch zelf gezegd dat u moest lijden en sterven. Terug. Tuurlijk is er ook wel iets in wat de verklaarders zeggen, dat hij opnieuw vrijwillig kiest. Dat is ook zo. Hij kiest tenslotte vrijwillig, van ganser harte, de weg van het lijden. Maar de hoofdzaak hier is de goddelijke natuur. Lijkt aansluiting te hebben met de hemel en weg te gaan. Voordat de uitgang te Jeruzalem volbracht werd. Wat heeft de Heere Jezus daarop nu geantwoord? Dat staat er niet in. Staat er niet in. Maar we weten het wel. De Heere Jezus heeft Mozes en Elia gerustgesteld. Hij heeft gezegd op een moment, jullie kunnen weer naar huis teruggaan. Ik blijf hier, totdat het alles zal zijn volbracht. Ik wil de minste zijn in het koninkrijk Gods, de armste, de meest verlatene. Jezus heeft op het gesprek met Mozes en Elia geheel positief gereageerd. En hij heeft het bewustzijn gevoed. Ik doe het voor mijn Vader en voor jullie. En voor die slapers. En voor een schare die niemand tellen kan uit alle geslacht, tong en taal. Wat verblijdend. Wij proberen iets te zijn dat we eigenlijk niet zijn. Dat zit in ieder mens. Iets te zijn wat hij niet is. Jezus is God uit God en licht uit licht. Hij hoeft het geen roof te achten, goden gelijk te zijn. Maar hij wilde worden wat hij niet was. Want ik ben verloren. Veroordeeld, vervloekt. Wat een onuitsprekelijke liefde. Want ja, die Mozes en Elia, die zijn in heerlijkheid. Ze brengen de hemelglans mee. Maar wat verbleken ze bij hem, bij de Heer Jezus. Ze verbleken helemaal. En ze moeten nog meer verbleken als de Heere Jezus straks die heerlijkheid weer intrekt. En als hij daar staat van heerlijkheid ontdaan, dan is hij nog heerlijker. Als hij niet langer, als die grote Elia daar staat of die Mozes, maar als hij ter aarde valt en zijn zweet wordt gelijk grote droppel bloed die op de aarde afliepen. Wat is zijn heerlijkheid dan onuitsprekelijk groot. Petrus en de anderen, ze zijn wakker geworden. En als ze wakker worden, zetten ze grote ogen. Ze zien zijn heerlijkheid. Zijn heerlijkheid. En ze zien ook die twee mannen die bij hem stonden. Maar ik denk dat de heerlijkheid van Christus groter was dan de heerlijkheid van Mozes en Elia. En net als ze een stapje terug gaan doen, afscheid nemen, dan komt Petrus, maar hij weet niet wat hij zegt. Hij is nog slaapdronken. Meester, het is goed dat we hier zijn, laat ons 3 tenten bouwen. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Maar het slaat eigenlijk nergens op. Eigenlijk slaat het nergens op. Want wat wil Petrus eigenlijk? Hij denkt, dat is een wonder wat hier gebeurt. Wat is er aan de hand? Maar hij kan het niet bevatten. Hij kan het gewoon niet bevatten. Mozes hoort hier niet meer. En Elia ook niet meer. En Jezus ook niet. Die kan niet in deze heerlijkheid blijven. Trouwens, Hoe zal zulk een heerlijkheid in een tent verblijf houden? Onmogelijk. Maar ja, hij is nog aan het praten en dan opeens komt er een wolk. Die hen overschaduwt. Ze worden bang. Bevreesd. Ze denken, wat gebeurt er? En ze zien Elia en Mozes in de wolk opgenomen worden. Dat is hun voerwagen naar de hemel. En daar gaan ze al. Daar gaan ze al. Het is voor Elia niet zo vreemd, want die heeft al eerder een reis met vurige wagens en paarden gemaakt. Maar om het aan te zien, gaat er iets van schrik van uit. Want Mozes en Elia, die zijn wel in de hemel, maar hun zijn nog op de aarde. En dan krijg je sterk het gevoel, als er iets van de hemelse heerlijkheid in de buurt komt, dan krijg je sterk het gevoel, je zegt, jongens, ik kan toch niet zo mee. Dat kan toch niet. Ik voel me niet schoon. Ik voel me niet gekleed. Ik voel me niet goed. Er gaat vrees vanuit. Als ze in de wolk ingaan. En dan, terwijl Mozes en Elia weer opvaren en de heerlijkheid van de Heere Jezus afneemt. Hij wordt anders. Menselijker zou je zeggen. Dat doorschijnende wit verdoft. De kleding krijgt weer de normale, oude kleur. En zijn aangezicht ook. Hij wil het niet. Hij wil niet op de berg gaan stralen. Ook niet op die Karmelberg. Waar zoveel wonderen zijn geschied. Waar vuur is neergedaald van de hemel. Want Elia heeft gezegd, daar heeft het altaar gestaan. Daar lag het rund dat geslacht werd. En daar is het vuur van de hemel ingeslagen. Zult u hier opvaren, zonder neder te dalen tot in de benedenste delen der aarde? Jezus, heerlijkheid, gaat achter de deur. En dan, ik geloof op dat moment, als Jezus weer gewoon daar staat en de lichte wolkenwagen alweer wegvaart, dan komt de stem die Petrus nooit vergeten is, want hij schrijft er in zijn Petrusbrieven nog over, de stem van de hoogheerlijke majesteit die wij gehoord hebben, schrijft hij. En opeens komt die stem uit die wolk die zich nu gesloten heeft, waar God in is. En die stem die zegt, deze is mijn geliefde zoon. Veel handschriften hebben, deze is mijn uitverkoren zoon. Zo.
zo als die daar staat.
Langzaam trekt de glans van hem af. Hij komt terug in het donker. Zo, zoals die daar zo gewillig staat. Niet vooruit grijpen, maar bereid om het offer te brengen. Het grote, onuitsprekelijke offer van zijn leven. Om wel heerlijk te worden, maar op Gods tijd. Nadat hij gestorven en begraven is. Heerlijk te worden, maar door de wekstem van de Vader. Sta op. Zoals hij hier dus staat. Met die wegtrekkende heerlijkheid. Zo zegt de Vader. Is hij nou mijn verkorene. Mijn geliefde. In zijn vernedering. In zijn gewilligheid om het offer te willen brengen. In zijn duidelijke beslissing. Ik blijf bij het woord, bij de belofte, bij de afspraak die wij van eeuwigheid hebben gemaakt. Deze is mijn geliefde zoon. Net als bij de Jordaan. Toen hij uit dat water kwam. Symbolisch. Ja, nee, ook in werkelijkheid. Beladen met de zonde van het volk. Met de melaatsheid van de Aman. Met de dood van de mensenkinderen. Toen hij daar zo stond, als een toonbeeld, ja, als we door het geloof zien hoor, als een toonbeeld van jammer. Wij willen graag het mooie zien. Nou, weet je wat mooi is? Als onze kinderen gedoopt worden, dat is mooi. En meer dan mooi. Maar toen Jezus gedoopt werd, toen is dat iets zo jammerlijks geweest. Want hij stond daar beladen met de schuld. Hij ging als kind van Abraham in het water. Het hoefde toch niet. Dat hoefde toch niet. Om als voorwerp van lijden, van straf, uit het water op te klimmen. Om aan de gerechtigheid genoeg te doen. Toen kwam er ook zo'n stem uit de hemel. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. Daarmee gaf de Vader te kennen. Zo is hij mij dierbaar, zoals hij daar staat, als de armste, als de jammerlijkste, als de diepst gezonkenste. En zo is het nou hier ook. Hier ook. Zodra de heerlijkheid begint weg te trekken van zijn gelaat, en Mozes en Elia teruggaan naar het vaderhuis, met de vele woningen, dan komt de stem van de Vader. Dit is nu mijn geliefde zoon. Zoals hij daar als een lam zich ter slachting wil laten leiden. En als een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders. zo zal hij zijn mond niet open doen. Hoort hem. Het wil zeggen een voortdurend horen. Het wil zeggen niet een keer horen. Maar het wil zeggen altijd opnieuw horen. Blijven horen. Discipelen. En ook wij, hoort hem, luister naar hem. En luister dan juist naar de in ons vlees gekomen. Want je denkt wel, laten we een tabernakel bouwen, laten we deze mannen hier houden en Jezus ook. Maar dan vliegen jullie vandaag of morgen nog in de brand. En de tent vliegt ook in de brand. En alles vliegt in de brand. Wie kan God zien en leven? Maar zegt hij tot zijn discipelen en tot ons. Hoort hem als die lijdende knecht die vernederde. Zo alleen kun je zalig worden. Dat is alleen de echte redder. Die onder jou gekomen is. Dieper gebogen heeft. Laat je niet, met eeuwig gesproken, laat je niet imponeren door vuurvlammen. Door welke heiligheid of gerechtigheid dan ook. Want daar ga je aan te gronden. Luister naar die zoon die zijn weg gaat, al gaande en wenende. Luister naar wat hij zegt, want hij zegt uw woorden van eeuwig leven. Hij zegt, gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Hoor naar mij, ook als ik hang aan het vervloekte hout en ik er niet meer af kan komen. Ook als er geen één wonder meer gebeurt op Golgotha, hoor naar mij. Vraag om zijn woord te mogen opeten. Als hij zegt, vergeef het hun vader, ze weten niet wat ze doen. Als die zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Als die zegt, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Hoort hem vandaag nog. Ja, wij kunnen niet horen. Nee, daarom zegt God het ook. Hoort hem. Wij luisteren naar veel dingen. Iedereen heeft wat te zeggen. Elke godsdienst heeft een boodschap. Maar God in de hemel zegt, hoor naar hem. Dat betekent alleen naar hem. Niet naar hem en een ander. Alleen naar hem. God zegt niet, moet je eens luisteren naar Mozes, die komt voor jullie een preekje houden. En Elia, die komt een hoop baaldienaars doodslaan. Dat zegt God niet. Nee. Nee, die hebben wat dat betreft allang afgedaan. Die zijn in de hemel. Maar hoort naar Jezus Christus. Die weliswaar nu verheerlijkt is. Maar nochtans in het evangelie. Als ook de gekruisigde ons gepredikt wordt. Dat we dan naar hem mogen luisteren, nu. Als we sterven gaan, als we ziek zijn of gezond zijn, als we met ene klap misschien aan de kant van de weg terechtkomen, dat het in één ogenblik door ons heen flitst. Nou is het jouw beurt, afgelopen. Hoort hem. Want hij zegt, die naar mij hoort, zal zeker wonen. En die zal gerust zijn van de vreze des kwaads. En die naar mij hoort, die zal leven, al was die ook gestorven. Dat dat het sluitstuk mogen zijn, waar kortelijk iets van kunnen zeggen, op de bijbellezingen van Elia. Want met eerbied gesproken, het was leerzaam, maar Elia kunnen we missen. En Mozes kunnen we ergens ook missen. En al die andere mannen die er geweest zijn, ook, het waren instrumenten in de hand van God. Want Jezus kunnen we niet missen. Hij kan naar die Baalpriesters toekomen en in plaats van zijn stukken te hakken, kan die zeggen, volg gij mij. Ik zal van u vissers der mensen maken. Dat kan Jezus alleen. En daarom, meer dan Elia is hier. Amen.